Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Meestal doe je hem iets anders na, Wouter.
Nee. Ja. Je kon ook echt zien dat hij op skivakantie was geweest. Want het was kennelijk mooi weer in Engeland. Dan merk je wel van, ze zetten de kanonnen in, alle twee, om te laten zien dat ze begaan zijn.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag. Daar zijn we weer met de podcast Afhameren. Wouter de Winter, jij ook een goede ochtend op deze vrijdag. Jij kon vandaag even niet naar de studio komen, maar uiteraard willen we wel deze podcast opnemen. Wat een week, hè?
Zeker. Ja, ja, het was een bijzondere week die eigenlijk toch weer helemaal in het teken staat van Oekraïne. Dat hadden we een maand geleden natuurlijk niet eens verwacht, denk ik, omdat we een week voor de gemeenteraadsverkiezingen zitten. En dat zijn toch altijd wel verkiezingen waar Den Haag ook wel met grote interesse naar kijkt. Omdat, niet zozeer omdat je het één op één kan vertalen, maar toch omdat je hoopt een indicatie te krijgen van de stand van het land. Dat is op zich dit jaar wel iets anders vanwege het feit dat we een jaar ongeveer hebben gedaan over de formatie. Dus dat de ergernis over Den Haag volgens mij breed in het land heeft geleefd. En niemand echt op zit te wachten om al die Haagse politici weer al die verkiezingstrucjes te zien doen. Maar het ging eigenlijk vooral over Oekraïne. En dat overheerste natuurlijk ook de gemeenteraadsverkiezingencampagne. In ieder geval voor de landelijke kopstukken die kant op gingen. Ja. Dat krijg je ervan, hoorde jij mij?
Ja, je zit even vanuit huis te werken. We hoorden even een mailtje afgaan. Maar dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. En dat zal de luisteraar ons vast wel
vergeten. Ik heb nu gestopt. Ik vind het altijd zo stom als je de CNN zit te kijken. En dan zit iemand live. En dan denk ik altijd van, hallo, je bent op CNN. Hoe had je nou niet je mail uit kunnen zetten? Ja. En nu gebeurt het mij gewoon.
Ja, dat... nou ja, goed.
Hoe is dat?
Ja, nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik zat inderdaad te denken. We hebben in deze podcast, ja, sorry ook, lieve luisteraars. Geen filmpjes van Richard de Mos of Rita Verdonk of andere creatief bedachte, toch vaak iets wat lullige gemeenteraadsfilmpjes. Die slaan we maar eens even over, dacht ik, want we houden ons bezig met de grotere verhalen. Ja, Wouter, jij was deze week mee in het kielzog van de minister van Buitenlandse Zaken. Dan heb ik het niet over Sigrid Kaag, maar over Wopke Hoekstra.
Goed dat je dat even duidelijk maakt, ja, want er is nogal wat verwarring over de afgelopen weken. Nee, ik was inderdaad met Wopke Hoekstra in Finland, Estland, Letland en Litouwen. Dat allemaal in anderhalve dag eigenlijk. Was een bliksembezoek, zoals je dat dan noemt. En dat was wel erg indrukwekkend, moet ik je zeggen. Omdat je, nou ja, Finland is natuurlijk een land waar, ja, wat we niet echt kennen van veel spektakel. En wat zich ook neutraal natuurlijk heeft opgesteld. En nu ineens aan het overwegen is, naar aanleiding van ook opiniepeiling, om zich bij de NAVO aan te sluiten, samen dan met Zweden. Je merkte wel dat de minister van Buitenlandse Zaken, die Hoekstra ook dan sprak in Helsinki, daar nog wel wat kalm en rustig over vertelde. Dat hij zei van, nou, het moet eerst nog eens besproken worden met het parlement en zo. En het zou zo'n vaart niet lopen. Maar vervolgens vlieg je dan naar de Baltische Staten. En dan merk je wel echt dat het daar, die oorlog in Oekraïne, ontzettend veel indruk maakt. Mm-hmm. Op mensen, zowel op mensen op straat als in de politiek. Dus je ziet daar op straat in eigenlijk alle drie de landen heel veel solidariteitsbetuigingen met Oekraïne. Echt opvallend veel mensen met vlaggen uit hun auto. Mensen die allemaal met strik, nou niet allemaal, maar veel met strikjes rondlopen. Die ken je nog wel uit de tijd van de AIDS-epidemie.
Ja,
die rode strikjes. Ja, daar hebben ze dan Oekraïnse, dus blauw-geel van gemaakt, van de Oekraïnse vlag. Maar ook de toonhoogte van de verschillende bewindspersonen die Hoekstra dan sprak, die was wel echt eentje van, ik wil niet zeggen ten aanval, maar wel heel strijdvaardig. En ook heel uitgesproken over dat bijvoorbeeld Oekraïne bij de EU moet komen. En echt een grote waarschuwing van, pas op met die Poetin, want wij hebben daar al zo onze ervaringen mee de afgelopen 100 jaar. niet zozeer met Poetin, maar met de Russen. En ja. je moet wat dat betreft je niet laten verrassen. En je merkte ook bijvoorbeeld in een land als Letland, waar mensen echt massaal de straat op zijn gegaan ook. En een hele bloemenzee zagen we voor de Oekraïnse ambassade met tekeningen van kinderen, kaarsen, een ongoing protest tegen Rusland, ook vlak bij de Russische ambassade. Hele duidelijke uitgesproken waarschuwingen en woede. En ook in Riga, dat was wel heel erg opvallend, dat de Nationale Garde ook heel veel aanmeldingen heeft gekregen. Dat is dan niet van de mensen van een jaar of 50, 60, 70, maar gewoon van ook jonge mensen die bereid zijn om voor hun vrijheid te vechten. En dat vond ik wel indrukwekkend om te aanschouwen.
En als die toon die je daar voelt, Hoekstra bereikt, hoe gaat hij daar dan mee om? Want de toon vanuit het Nederlandse kabinet, nou, natuurlijk ook heel strijdvaardig richting Oekraïne, maar als het gaat bijvoorbeeld om het EU-lidmaatschap, zijn ze heel voorzichtig. Hè? Rutte ook weer donderdag in Versailles.
Ja, dat is wel heel opvallend. Dat je merkt wel heel erg bij Hoekstra dat hij vooral bezig is om te zeggen dat hij schouder aan schouder staat, solidariteit wil betuigen. Met uiteraard met Oekraïne, maar ook met landen die zich nu bedreigd voelen. Ja, dat zijn toch de landen in Oost-Europa die in meer of mindere mate grenzen ook aan Rusland of Wit-Rusland, Belarus. Want dat is ineens ook een soort vazalstaat geworden waar een bepaalde dreiging vanuit kan gaan. Omdat er dus ook militairen vanuit dat land richting Oekraïne, Russische militairen richting Oekraïne zijn getogen. Maar je merkt wel, en dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij een diplomaat, Hoekstra die is niet heel erg uitgesproken over bijvoorbeeld laat Oekraïne maar bij de EU komen. Hè? De Nederlandse regering is van mening dat hier wat dat betreft niet te hard van stapel moet lopen. Omdat er een heleboel andere landen nog in de wachtkamer zitten voor het EU-lidmaatschap. Dat je ook de kat niet op het spek wil binden en ook niet in het frame van Poetin natuurlijk wil trappen. Die zegt van ja, dat Westen rukt steeds meer op. Daar willen ze het eigenlijk gewoon liever helemaal niet over hebben. Maar dat levert dan merkwaardige confrontaties op als je in het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken staat. Waar dat ongeveer is aangekleed met allemaal foto's en gedenkmonumenten, ook standbeelden en dat soort dingen van de tijd dat Estland bij de NAVO kwam, tot de EU toetrad, de standbeelden van Lenin aan het verwijderen was, die her en der in het land stonden opgestaan, opgericht waren. Dus dat land, dat buitenlandse zaken, dat ademde echt van vrijheid, vrijheid, Westen, Westen. Grote foto ook van president Obama die dan daar aankwam. Dus dat is dan wel heel erg opvallend dat je wel heel erg die enorme liefde voor het Westen, die waar in internationale politiek bijvoorbeeld ook werd toegedicht dat Irak daar ook met bloemen enthousiast klaar stond om Amerikanen als bevrijders te ontvangen. Nou, dat viel uiteindelijk wat tegen, maar in zo'n land merk je wel een enorme blik op het Westen en niet op het Oosten. En dan komt daar een Westerse leider, iemand die al de founding fathers ook is van de EU en volgens mij ook van de NAVO. En dan die houdt dan toch een beetje de boot af. Niet zozeer voor Estland, want die horen natuurlijk gewoon bij. Maar voor wie nog meer die kant onze kant op wil.
Ja, kun je dat eigenlijk wel blijven verkopen, vroeg ik me af, in deze oorlogssituatie. Ik hoorde ook Rutte zeggen, EU-toetreding, daar is geen sprake van. Het zijn allemaal lange trajecten die ze moeten doorlopen. Gaat het ook over om het aanpakken van corruptie en zo. Maar ze horen bij de Europese familie. Daar moet je het dan maar mee doen als je onder een bommendeken ligt van Rusland.
Nee, zeker. Alleen, het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat een land wordt aangevallen, dat het dan betekent dat het EU-lidmaatschap klaarstaat. En dat ook automatisch betekent dat de hele EU dan de boel gaat lopen verdedigen of zo. Dat klinkt wat hard, maar zo werkt het natuurlijk niet. Mm. Zeker als het gaat om Oekraïne, hoorde je al voor die hele aanval de afgelopen jaren ook twijfel over de rechtsstaat in Den Haag. De rechtsstaat van Oekraïne heb ik het dan over. Ook naar aanleiding van de ervaringen die ze ook met MH17 hebben. Er is op een gegeven moment een gevangenenruil geweest, ook met Rusland, over verdachten. Toen is iemand kennelijk ontglipt die waarschijnlijk mede verantwoordelijk is geweest voor het neerhalen van MH17. Dus ze hebben daar niet zo'n hoge pet op van die rechtsstaat. En dat zijn wel de fundamenten natuurlijk van de Europese Unie. En je ziet dat het in een aantal landen die de afgelopen jaren, of de meest recente landen die dan zijn toegetreden tot de EU, dat Als het gaat om de rechtsstaat en om bijvoorbeeld de manier waarop men in Polen zich gedraagt over de rechtsstaat, of in Hongarije, de manier waarop met homo's, lesbiennes, transgenders, nou de hele LHBTI-gemeenschap wordt omgegaan, die passen helemaal niet bij de Europese waarden. Dus om nou heel erg hard van stapel te lopen in het kader van, die mensen hebben het zo zwaar, ja, dat is verleidelijk, maar niet iets waar men in Den Haag nou heel erg bij voorop loopt. En dat proberen men meer op andere manieren dat land te steunen. En dat is dan heel vaak inderdaad met de mond beleden. Maar er gaan intussen wel een heleboel wapens natuurlijk die kant op.
Dat is ook zeker waar. Hè? En Hoekstra, maakte die een kordate indruk?
Ja, volgens mij, zoals je van een minister van Buitenlandse Zaken mag verwachten. Het interessante is, de man is best wel lang. Dus die loopt daar in alle landen buiten Europa toch heel vaak als een letterlijk hele grote meneer rond. Ja. Iedereen moet een beetje omhoog kijken om met hem te spreken. Maar volgens mij ging dat prima. Ik heb daar geen gekke dingen zien gebeuren.
Oké. Laten we teruggaan naar Den Haag. Want afgelopen dinsdag was ik, kan ik wel zeggen, enigszins verbijsterd toen het vragenuurtje aanving. Want in eerste instantie wilde de Tweede Kamer vragen stellen over de koopkracht die onder druk stond aan de minister-president. Maar als die niet beschikbaar zou zijn aan de vicepres, waaronder dus Kaag van Financiën natuurlijk. Yeah. Ja, ze was er niet en dat leidde tot nogal wat woede.
Ik kon het in eerste instantie niet geloven.
Het is werkelijk ongehoord. Het is zo'n ontzettend dédain en minachting voor de volksvertegenwoordiger.
Dan steek je gewoon een middelvinger op naar de Kamer, maar zeker ook naar de Nederlandse burgers.
Ja, Wouter. Hoe zou die internationale of die grensoverschrijdende zwerfafvalproblematiek in de Maas, zou dat inmiddels een beetje opgelost zijn?
Ja, ik mag het hopen van wel. Sowieso een wat wonderlijk werkbezoek. Zeker voor een minister van Financiën die net begint. Lijkt er bijna op dat een beetje erbij is gezocht. Omdat we ook tegelijkertijd niet alleen dat werkbezoek die middag was, maar ook aan het begin van de middag een toespraak natuurlijk dus Sigrid Kaag over Europa. En daar is in Den Haag, was er achter de schermen al heel veel commotie over. Ten eerste omdat men het wat ongepast vond dat de minister van Financiën een grote Europa-speech zou geven. Er werd over gesproken ook dat zij dat kosten wat kost wilde doen voordat Rutte zijn verhaal over Europa wilde vertellen. Dat gebeurde de volgende dag in een Parijse universiteit. En die speech ging ook rond gewoon in het kabinet om af te stemmen met het kabinet over wat de premier daarover zou zeggen. En dat Europa-ding van Sigrid Kaag was dan toch wat meer partijpolitiek gericht, zo leek het. Wat zij wilde natuurlijk ook heel graag laten blijken over hoe zij het, laten we dan maar vriendelijk noemen, het financieel-economische beleid beschouwt. Daar had ze natuurlijk heel veel kritiek op in de tijd dat Wopke Hoekstra dat deed. Hè, toen was hij te hoekig en te hard tegen Europese landen, was allemaal niet solidair genoeg. Dus dit was het grote moment dat zij dat verhaal zou vertellen. Alleen, dat is natuurlijk totaal stil doodgevallen, dat hele verhaal van haar. Want de commotie ging alleen nog maar over het feit dat zij niet aanwezig was in dat vragenuurtje. Daar kwamen eigenlijk een aantal dingen tegelijk bij elkaar. Het feit dat ze afwezig was terwijl ze de minister-president zou moeten vervangen, dat kan je van tevoren ook niet zien aankomen. Maar goed, dat kan inderdaad gebeuren. Alleen, zij heeft zich de afgelopen tijd natuurlijk zo nadrukkelijk in de kijker gespeeld, omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren en haar partij haar ook heel erg overal weg wil zetten, omdat zij natuurlijk nog steeds een stemmenkanon is. En het lastige is dat als je die afspraken maakt met allerlei media, dan gebeurt dat echt weken, soms wel maanden van tevoren. En op het moment dat je dan vervolgens ergens zit in een talkshow en er gebeurt iets wat eigenlijk helemaal niet meer de gemeenteraadpolitiek raakt, maar een grote geopolitieke aangelegenheid zoals nu de oorlog in Oekraïne, en je hebt iemand die ervaren is op het buitenlands terrein, dan gaat het dus in de eerste instantie over buitenlands beleid, waardoor mensen, denk ik, terecht opmerken, ze gedraagt zich als een minister van Buitenlandse Zaken. Maar als het dan vervolgens om de financiële gevolgen gaat in Nederland, dan wordt zij daar ook op aangesproken. En dan houdt ze de boot af, want ze is minister van Financiën. En zij moet het hele financiële plaatje bekijken. Alleen, zij is natuurlijk niet de minister van Koopkracht. En die blijkt ook te bestaan. Dat is namelijk Karien van Gennep, minister van Sociale Zaken. Die hebben we eigenlijk tot nu toe eigenlijk helemaal nergens echt gezien. En die ontsprong een beetje de dans. En Kaag kreeg de schuld van alle ellende. Ja. En dat was natuurlijk totaal iets waar D66 niet op had gehoopt?
Nee. Ik vond het een verbijsterende middag. Want later zei Kaag ook overigens nog, nou ja, het was bekend, hè, in mijn agenda dat ik er niet bij was. En bovendien was in eerste instantie de vraag gericht aan de premier. Maar de premier die had op die dag onder andere een onderhoud met Zelensky. Dus uiteindelijk heeft de premier een gaatje in zijn agenda gevonden om dan naar dat vraaguur te gaan. Dat was dan aan het einde van de middag. En Kaag die was afwezig.
Ja, die was nog steeds in België.
Ja, die was met dat zwerfafval bezig. Maar je merkte ook, want toen vroegen we Rutte daarnaar. En die was ook in die zin een beetje, nou ja, geagiteerd is misschien niet het goede woord. Maar die zei van, joh, weet je, ik heb allemaal geen zin in dit gekissenbis. Ik ben bezig met belangrijke zaken. En ja, we vervangen elkaar gewoon als dat nodig is hier in Den Haag. Maar ja, speelt daar achter de schermen wel irritatie?
Nou, kijk, Rutte die heeft voor zichzelf al bedacht dat hij het met Kaag moet gaan redden deze kabinetsperiode. Dus Rutte gaat tot het uiterste om Kaag uit de wind te houden. Dat zag je ook gebeuren, hè? Hij ging haar ook verdedigen, ongevraagd, waarom ze er niet was en zo. Want hij weet wel dat op het moment dat Kaag en D66 denken, weg ermee met dit kabinet, is het klaar. Dus Rutte zal heel ver gaan om haar overeind te houden. En zo is hij. Hij is wat dat betreft ook echt een teamspeler. Overigens gewoon ook op opportunistische redenen, omdat het einde van het kabinet misschien ook wel het einde van zijn premierschap kan betekenen. Hoewel je dat bij Rutte eigenlijk natuurlijk nooit zeker weet.
Nee.
Maar hij, weet je, het is gewoon de bekende functionaliteit van Rutte, die voor zichzelf heeft uitgemaakt van, ik moet nu voor haar gaan staan. En als dat nodig is, dan ga ik voor haar staan. En als het nodig is om voor de minister, een minister van de ChristenUnie te gaan staan, gaat hij voor de minister van de ChristenUnie staan. Dat is hoe hij zijn taak ziet. Ja, achter de schermen is er er zijn eigenlijk twee dingen over te zeggen. Aan de ene kant natuurlijk wel wat ergernis her en der, maar ook gewoon verbazing over het feit dat Kaag wel heel nadrukkelijk zich op die buitenlandagenda profileert. Je hoort ook dat er in het kabinet ook echt over wordt gesproken dat het niet collegiaal is om zoiets te doen. Mm-hmm. Maar wat je ook heel duidelijk hoort is dat men ook twijfelt of Kaag zich wel thuis voelt op het financieel terrein. Niet omdat ze het intellectueel niet aan zou kunnen, want dat kan ze prima. Alleen, zij schijnt daar niet zoveel mee te hebben. En mensen merken ook niet echt dat ze ook veel moeite doet om zich de materie eigen te maken. Klein voorbeeld, er was een moment dat zij op televisie was, bij Op1 meen ik, en toen kwam zij eigenlijk ongevraagd terug op het tekentafeltje.
Ja, zullen we even naar luisteren?
We kijken naar de BTW, een verlaging van de energierekening. Dat alles zijn natuurlijk minder inkomsten voor de staat die veel tegenvallers heeft. Ja. De prioriteit is koopkracht en dempen van de schade voor mensen, zeker die het het meest nodig hebben. Maar om te doen alsof je vandaag of morgen even zegt, oh, tekentafeltje, morgen opgelost, nee.
Wouter, hoe duid jij dit?
Ja, eigenlijk ook weer op twee manieren. Aan de ene kant heel merkwaardig om toch weer dat tekentafeltje, en ook heel erg balinerend om er een verkleinwoord van te maken, weer naar boven te halen. Omdat ze daar een week geleden al afstand van had genomen. Hè. Toen heeft ze gezegd, naar aanleiding van het interview wat wij hadden met Wopke Hoekstra, van heb bij Nieuwsuur gezegd van, nou ja, ik zie dat niet gebeuren. Ik zie niet dat we het hele regeerakkoord moeten verbouwen vanwege de Oekraïne-crisis. Dus dat is de ene. En ten tweede ook wel dat het kennelijk onder de huid is gaan zitten. Want waarom kom jij ongevraagd terug op nou juist die term die je collega partijleider Wopke Hoekstra heeft gebruikt al meer dan een week geleden? Dan is het kennelijk toch iets wat is blijven hangen daarover. Zonder dat de presentator haar dat ook voor de voeten wierp. Hmm. Dus dan zie je van, nou, dat zit toch niet heel erg lekker. En een ander voorbeeld waarvan ik ook me afvraag van, ja, heeft ze nou deze materie goed in de vingers? Ze heeft zondag bij WNL gezegd dat zij niks veranderd zag aan de accijns. Dat het allemaal nog niet zo eenvoudig ging en niet zo nodig was. En dat we daar vooral niet aan moesten denken. En wat zit er op vrijdag in de ministerraad? Een verlagen van de accijns. Dan moet je je voorstellen dat als jij minister bent, dan weet jij over dit soort processen word je eigenlijk dagelijks gekend. Hè? Er gaan allemaal nota's rond op zo'n departement. Het komt allemaal in de tas. Hè? Die grote koffers die ze s'avonds mee naar huis nemen. Waarin alle denkrichtingen en alle opties op tafel liggen. En hele ambtelijke voorbereidingen voor dit soort grote kabinetsbesluiten. Mm-hmm. Zoals het verlagen van belasting, het verlagen van heffingen. Al breed bekend zijn ook. Ook zeker bij de minister. En dat er dus op zondag wordt gezegd, We gaan het niet doen. Op vrijdag gaan ze het invoeren en eigenlijk op dinsdag zelfs was er al sprake van dat ze het zelf ook bij RTL aangaf dat het op tafel lag als een van de mogelijkheden. Dat ik wel denk van ja, ben je nou wel echt goed betrokken, aangehaakt op datgene waar je zelf over gaat?
Ja, dat is inderdaad heel opvallend. Dat was denk ik ook het bredere sentiment wat dinsdag heerste. Overigens is het natuurlijk wel zo, denk ik, dat de oppositie, maar ook van Klaver tot Wilders natuurlijk het moment schoonzagen om kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog eens even fel uit te halen. Ik denk dat dat misschien ook nog wel een rol speelt.
Ja, dat klopt. En het is natuurlijk ook verkiezingstijd. Dan gaat er graag een tandje bij. Maar wat wel, wat we net over hadden, wat ze echt spreekt, is dat ze zoveel gemeenteraadsachtige optredens heeft, waardoor zij een soort probleemeigenaar werd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een kabinetsprobleem is. En zeker ook niet in de laatste plaats van de minister die echt over de koopkracht gaat.
Ja, want wat ik wilde zeggen is, buiten dan dat het misschien voor de gemeenteraadsverkiezingen ook een rolletje speelt, was er oprecht volgens mij verbazing over het feit dat, want dat bleek ook later in deze krant, dat in andere landen er allerlei maatregelen al waren genomen of eerder zijn genomen om aan die koopkracht iets te doen, of in ieder geval om de kosten van benzine bijvoorbeeld en de energierekening te dempen. En dat Nederland leek er toch een beetje, ze hebben nu heel snel gehandeld, maar leek er toch een beetje achteraan te lopen gevoelsmatig.
Zeker, zeker. Maar dat is ook de indruk die je natuurlijk kreeg een week geleden. Want er is natuurlijk al heel lang sprake van het feit dat die energieprijzen uit de bocht vliegen. En dat niet alleen de gas- en de benzinerekening omhoog gaat, maar dat werkt natuurlijk uiteindelijk ook door in de prijzen van de producten in de supermarkt. Hè. Er stond nu alweer verhalen over dat brood heel duur gaat worden, et cetera. Dus dat is iets wat je wel op een gegeven moment ziet gebeuren. En in het buitenland gaat men daar veel sneller, is men bereid om de actie op te nemen. Terwijl we hier nog heel erg lang in een soort ambtelijk stramien zitten van, er zijn allemaal weer bepaalde tijden voor. En het kabinet zich zelf ook had voorgenomen om dit soort dingen allemaal pas in het voorjaar, bij de voorjaarsnota te bespreken. De voorjaarsnota komt op 1 juni. Komt hij naar de Kamer doorgaans. Ja. En daar werd gewoon, dat men in het najaar met de coalitie heeft afgesproken dat er rust en voorspelbaarheid en zo moet komen in het landsbestuur. Het gaat over de coronacrisis, maar het gaat ook over het financieel beleid. Waar eerst het beslismoment voor grote financiële ingrepen in augustus lag, in de zogenaamde augustusbesluitvorming in aanloop naar Prinsjesdag. Dat dan de coalitie, partijen, de fractievoorzitters in ook vaak samen met de ministers gingen bepalen van waar gaan we nog de begroting aan vertimmeren. Dat hele moment hebben ze nu naar voren gehaald. Is dus de eerste keer ook eigenlijk dat dat gaat gebeuren. En daar heeft men het hele systeem en het hele denkvermogen ook op ingericht van voorjaarsnota, voorjaarsnota, voorjaarsnota. Maar je ziet nu, en dan kom je toch weer terug naar het punt ook van wat Hoekstra heeft gebruikt van de geopolitiek houdt zich niet aan een regeerakkoord. Er is nu iets gebeurd wat acute maatregelen noodzakelijk maakt. In het buitenland is men daar een stuk voortvarender mee dan in Nederland kennen.
Henk Nijboer die zei van het lijkt wel alsof het als het bepaalde politici zelf niet raakt, dat ze dan niet doorhebben dat er toch wel iets is wat zo urgent is dat er op misschien wel op moet worden ingegrepen. Als het gaat over die energierekening. Ja. Mensen hebben nu te maken met een energierekeningstijging van vele tientallen honderden procenten.
Het is, ik snap dat. En ik sluit niet uit dat dat bij sommige politici ook het geval is. Maar ik wil aan de andere kant, is dat ook wel een beetje makkelijker natuurlijk. Hè?
Beetje dat, wie zijn die mensen vreemd?
Ja, het is, ik snap wel, bij politiek snap ik, en zeker in verkiezingstijd, dat je dat vreemd ook erin fietst. Ik weet niet of het helemaal fair is, want dat geeft al heel snel de indruk van alle politici zijn zakkenvullers of zo. Daar ben ik het echt niet mee eens.
Ons hebben niet door wat er maatschappelijk breed speelt. Dat is natuurlijk, of in de andere laag van de samenleving.
Nou ja, er is wel, en dat kijk je niet alleen daar, maar dat je ook met de coronacrisis natuurlijk, waar ministers gewoon bleven doorwerken, elke dag in de dienstauto naar hun werk gingen en achter hun bureau zaten of werkbezoeken en dat soort dingen. En er een heleboel mensen die gek genoeg luxe niet hadden en thuis opgesloten zaten. Of probeerden op de kinderen moesten passen omdat de scholen dicht waren, weet je. En dan vroeg je wel af en toe af, toen al, en dat heb je natuurlijk misschien ook nog steeds wel in Den Haag. Je moet het wel, sommige dingen moet je echt zelf ervaren om ook het tot je te laten doordringen dat het heel heftig is. Hè? En dat geldt misschien voor Kaag, maar dat geldt ook voor andere ministers die natuurlijk in een soort politieke bubbel zitten. Maar ik vind hem ook wel een beetje makkelijk, omdat je dan eigenlijk, dat argument kan je eigenlijk altijd al gebruiken als er problemen zijn in het land waar het kabinet er niet adequaat of snel genoeg op reageert volgens sommigen.
Ja,
ja, dat komt omdat ze niet weten wat er echt speelt in de samenleving.
Ja, we hebben zoveel te bespreken en de atoomklok die we sinds kort hebben, die tikt hard verder.
Ik vind het een beetje ongepaste formulering nu.
Een atoomklok, ja, dat kan je dan eigenlijk niet zeggen nu. Hè? Dat is wel zo. De klok.
Maar weer de sportschoolklok.
Ja, de sportschoolklok. Doen we dat. Heel even tussendoor toch een opmerkelijk fragment wat jij ook wilde laten horen. Tussen Caroline van der Plas die Gideon van Meijeren toesprak.
Meneer van Meijeren, ik zit naast de Forumbank. Ik zit dagelijks bij 2 tot 3 debatten. Ik zit er gewoon met de neus bovenop. Die tafels zijn gewoon leeg. Die zijn gewoon 9 van 10 keer leeg.
Waarvan
totdat er een inbreng gedaan wordt. Dat is gewoon, nee, u moet niet liegen.
Nee, het gaat over Ulrich, dat spreekt mij aan. Het is gewoon feitelijk onjuist. En als mevrouw van der Plas het nuttig vindt om hier 60 uur in de week naar zinloze debatten te gaan luisteren, dan is dat uw goed recht. Als u denkt dat dat de manier is waarop u zich het best in kunt zetten voor uw kiezers, dan moet mevrouw van der Plas dat doen. Wij hebben een unieke vorm van politiek bedrijf. Wij zijn veel meer dan alleen een politieke partij. We zijn een maatschappelijke vernieuwingsbeweging.
Ja, had Caroline van der Plas hier een punt, Wouter?
Ja, dit was heel interessant, omdat dit ging over de omgangsvormen in de Tweede Kamer.
Ja.
En Gideon van Meijeren helemaal niet bij dat debat aanwezig was voor een lange tijd, totdat hij zelf aan de orde kwam. Eerst was er sprake van dat hij helemaal niet zou komen. Hij zei ook dat hij zich dat had voorbereid. PVV deed ook niet mee, omdat zij vinden dat de vrijheid van meningsuiting in het gediend is in de Tweede Kamer. En dat de plannen van Vera Bergkamp om harder en strenger te zijn in de handhaving van de regels, dat hen gaat beknotten in die vrijheid. Maar hij is toch naar het spreekgestoelte gelopen en kreeg dus ook om zijn oren van verschillende collega's van ja, Renske Leijten die wilde zelfs gewoon, geloof ik, de Kamer uitlopen, omdat zij zoiets heeft van ja, als je niet aan het debat meedoet, dan moet je niet ineens goede sier maken. Dat is overigens, het is niet verboden, want sommige fracties zijn klein en moeten meerdere debatten volgen. Maar het is inderdaad niet echt gebruikelijk om er een gewoonte van te maken om alleen in de Kamer te zijn als je zelf het woord voert en dan vervolgens weer te vertrekken. Dat is immers wel een debat. Hè? Je moet het met elkaar. Je debatteert met elkaar. Je houdt niet alleen maar redenvoeringen. En hij claimde dus van ja, ik heb het wel gevolgd en zo.
Meestal doe je hem iets anders na, Wouter.
Nee.
Ja.
Maar hij stond daar. Vooruit. Maar hij heeft zichzelf al nagedaan net. Nee, maar hij beweerde daar zo van nou, het valt allemaal mee. We volgen het allemaal wel. En toen kwam Caroline van der Plas. Gewoon eigenlijk met een keiharde constatering. Van ja, ik zit naast u. Naast dat vak. En ik zie dat elke dag gebeuren. En ik zit hier heel veel. En toen maakte hij haar weer een beetje belachelijk. Van ja, u denkt kennelijk dat u het land aan het redden bent. Als u de hele dag het allemaal zit te volgen. Maar goed, zij zei van u doet nu net voorkomen alsof u alle debatten meemaakt. En zij heeft daar ook een punt hoor. Want ik heb dat zelf ook, vooral ook in die coronacrisis. Met al die coronadebatten. Keek je dan naar het tafeltje waar dan een forumkamerlid zou kunnen zitten. Om deel te nemen aan het debat of te volgen. En dat was niet het geval. En heel vaak waren dat lege tafeltjes. Dus zij had hier wel een punt, maar het bijzondere was wel, zij heeft het dan over liegen en het ging nou net in dat debat over dat de omgangsvormen verbeterd moeten worden en dat je elkaar ook wat dat betreft op een andere manier te woord moet staan. Dus je zag eigenlijk ook wel weer gelijk. Kijk, ze had namelijk wel gelijk, want ik had ook het idee dat daar de waarheid niet verteld werd. Alleen, ja, dit was nou net weer het debat waarin je met elkaar moest proberen om daar uit te komen.
Ja, ik moet denken aan Van der Plas, die ook zei dinsdag toen Kaag dus afwezig was. Het is gewoon een middelvinger naar de Tweede Kamer en een middelvinger naar de burgers. Dus zelf houdt ze ook wel van redelijk ferme uitspraken. Overigens zei Gideon van Meijeren ter verdediging dat alles toch al vaststaat. Wat er in de Tweede Kamer wordt besproken. En bovendien, zei hij, zijn we een nieuwe politieke beweging die meer dan andere partijen juist in het land, ook buiten verkiezingstijd, het contact met de burger opzoekt. Nou, moest ik aan de SP denken, die dat volgens mij ook hartstikke
vinden. Ja, hij kletste maar wat overheen, maar hier had Caroline van der Plas echt wel een punt. Het was sowieso natuurlijk een wat wonderlijk debat. Het was een combinatie van dit soort dingen, maar het ging ook bijvoorbeeld over, kunnen we de wetgevingsoverlegging niet voortaan op woensdag plannen in plaats van gedurende de hele week, dat je ook dacht van ja, leuk dat wij daar allemaal kennis van nemen, maar misschien niet echt het meest springende punt op dit moment in het land of in de wereld. Maar ja, in zo'n debat zie je natuurlijk wel Dat debat is het sluitstuk eigenlijk van wat Vera Bergkamp de afgelopen maanden gestart is. Hè. Eerst natuurlijk die ronde langs de fractievoorzitters. Vervolgens een stuk schrijven waarin zij aandringt op ja, fatsoenlijke omgangsvormen met elkaar in de Tweede Kamer. En dan nu het debat. En dat is, ja, de vraag is, wat heeft het allemaal opgeleverd? En dan denk ik eigenlijk van ja, wat zij nou voor elkaar heeft gekregen is dat ja, de neuzen uitgesproken wat meer dezelfde kant op staan. Maar zij ja. was al in staat om gewoon de orde te bewaken. Hè? Dat is de macht die de voorzitter heeft. Je zag de laatste tijd ook wel weer wat meer aan de bal. Wat dat betreft, dat ze daar wat strenger op werd. Maar een heel goed voorbeeld vond ik toevallig diezelfde Henk Nijboer die we net bespraken. Die nu als vervangend voorzitter, want Vera Bergkamp moest in vak K zitten. In het vak waar normaal de minister zitten. En om haar brief te bespreken en de boel en de vraag te beantwoorden van de Kamer. En dan zit er een andere voorzitter de Tweede Kamer voor. En dat was dan een van de ondervoorzitters, Henk Nijboer. En die hield de boel heel strak. En eerder hebben we natuurlijk ook gezien dat de eerste ondervoorzitter, Martin Bosma van de PVV, ja. dat die heel strak was op een vorm van democratiemotie die niet aan de orde was in het debat. En dus ook geweigerd werd voor de indiening. Ja. En dus je ziet dat allerlei andere mensen, behalve dan de echte Kamervoorzitter zelf, al volop bezig zijn met de orde te bewaken. En dat het, als die dat doen, het eigenlijk prima gaat. Maar ja. dat nu ineens gedaan wordt alsof er iets is bereikt of zo. Terwijl de voorzitter heeft al macht om in te grijpen. Ja. En, ja. Volgens mij had ze dat ook gewoon veel eerder moeten doen. Dus dit was eigenlijk meer vooral om haar meer gezag te geven. Heeft ze zelf wel dat initiatief in gang gezet. En het heeft ook wel nu wel tot resultaat geleid. Want ik denk dat haar positie nu wel sterker is geworden. Dus het is geen doelloze missie gebleken. Alleen de vraag is ja, als je dit van het begin af aan had gedaan, dan hadden we dit hele circus misschien ook een beetje bespaard kunnen.
Nee, dat is dan ook alweer zo. Wouter de Koning. Want daar komen we uiteindelijk dan toch uit bij deze podcast af. Maar hij was skiën. Maar, en daar werd ook wel een beetje zo her en der gezegd. Nou, misschien heb ik het zelf ook wel gezegd. Van,
ja, we hebben het vorige week besproken.
Ja,
natuurlijk.
Daarom. Ja.
Ja, en het gekke is, ik werd daar de volgende dag, was er ook weer ik noem het maar even een oranje klant die mij benaderde. En misschien luistert hij ook, dus dan krijg ik wel weer een boze app of zo. Maar je merkte wel vooral van mensen die heel erg met het Koningshuis begrepen. Aan zijn dat die eigenlijk het felste waren over het gemis van de koning. Hè? Dat hij op skivakantie was.
Ja.
En zich niet liet zien. We hebben het vorige week natuurlijk even besproken. En ik zei van ja, weet je, de man, iedereen, het halve land was op skivakantie. Dus,
jij ook, zei je toen. Hè? Ja.
Ja, maar er zijn mensen die daar aansluiten nemen. Die zeggen, had terug moeten komen. Ik sprak ook een prominent Kamerlid daarover de afgelopen week. En die zei van ja, ik vond eigenlijk wel dat hij terug had moeten komen. Want hij heeft ook het staatsbezoek aan Griekenland afgezegd.
Ja.
Dus als jij zegt er gebeuren zulke erge dingen in de wereld dat ik niet op staatsbezoek kan. Dan zou je misschien ook kunnen terugkomen van vakantie om naar de Nederlandse militairen te gaan. In de vreemde of als ze bijvoorbeeld met fregat van de 7 provincie het land verlaten. Om die NAVO, aan de NAVO en de Europese Quick Reaction Forces te helpen. Dus je merkt dat wel wat gevoeliger lag. En het was ook wel een beetje een contrast moet ik je zeggen toen ik hem dus donderdag in Harskamp zag. Een legerbasis waar dus de Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. En hij wel ook, je kon ook echt zien dat hij op skivakantie was geweest. Want het was kennelijk mooi weer in Harskamp.
Ja.
En dan komt hij daar en dan denk je, oh ja, hij was op vakantie. Oh. Maar je merkt wel dat ze bezig zijn nu met een inhaalronde. Want dinsdag werden er natuurlijk al mensen van de Oekraïense gemeenschap in Nederland ontvangen op het paleis. Met koning en koningin. En nu ging koning en koningin naar dat legerkamp. Dus dan merk je wel van, ze zetten de kanonnen in, alle twee, om te laten zien dat ze begaan zijn.
Ja, ja, ja. Maar hoe was dat verder, dat bezoek? Ja, ik las je reportage daarover inderdaad. Hij was geloof ik de koning heel enthousiast, omdat welke baan had ook alweer een Oekraïner? Die zei van, nou, die hebben we hartstikke hard nodig.
Ja, dat was wel wonderlijk. Hij zat heel erg op het spoor van, ik vind het heel erg en u bent welkom. Maar tegelijkertijd, ik hoop ook voor u dat u heel snel weer terugkomt. En dat was wel een beetje een mismatch, omdat je merkte dat de mensen die hem te woord stonden, Nou, aan veel dingen dachten, maar niet aan, kun ik alsjeblieft weer terug naar mijn verwoeste land? Want ja, als je die beelden ook ziet, en hij kreeg van een van hen ook een filmpje te zien over hoe zijn eigen huis of onderkomen verwoest was, daar valt helemaal niet naar terug te keren. Dat is gewoon kapot, dat is weg, dat is verwoest. Dus die mensen zijn voor oorlog op de vlucht, en die denken nu eerder aan, we moeten helemaal opnieuw beginnen. Dat ze denken, we gaan over een maandje of haast over een half jaar of zo, gaan ze over een half jaar weer terug. Want ja, dan gaan we ervan uit dat het conflict dan beslecht is. En op welke manier is het dan beslecht? Op dit moment hebben we niet het idee dat Poetin zegt van, nou, het beviel me toch niet zo goed, dus ik ga weer terug met mijn troepen naar Moskou. Dus ja, als het eindigt, op welke manier dan ook, je komt eigenlijk dan terug in een land dat op belangrijke elementen verwoest is.
Ja.
Dus dat was een beetje een mismatch, maar vervolgens, gedurende datzelfde bezoek, zei hij wel heel erg van, ja, we moeten proberen dat mensen zo snel mogelijk ook aan het werk kunnen, want we hebben een tekort aan personeel op alle fronten. Hij ontmoette een installateur en zei gelijk van, nou, dan kun je morgen al beginnen hier. Ja. Dus dat gaf ook alweer een beetje een signaal van, ja, die mensen moeten hier in ieder geval tijdelijk blijven, maar ja, als je die mensen zelf aanhoorde, dacht je van, die hebben misschien wel bedacht dat ze hier de rest van hun leven moeten blijven. Zeker de oudere generatie. Ja.
Overigens zag ik ook de kop bij ons op de site, Willem-Alexander belooft met Levchenko naar Oekraïne te gaan. Toen dacht ik ook van, leuk, maar voorlopig even niet. Weet je wel, wat is dat? Ja, dat is een mooie belofte misschien, maar ja, je weet ook nooit hoe dat land zich natuurlijk ontwikkelt te komen.
Daarom, als het straks Russisch is. Ja, maar wat heeft hij dan te zoeken? Dan gaan ze juist helemaal niet die kant op. Dus misschien ook wel, weet je, als je in leg aan het skiën bent, dan niet helemaal nog doordrongen bent van, nou, hoe heftig het is of hoe heftig het ervaren wordt in Nederland of in Oekraïne. Het klinkt wat hard, want hij volgt natuurlijk het nieuws, maar het is wel dat ik dacht van, god, het klinkt mooi en interessant, maar misschien moeten wij ook al misschien toch wat realistischer inmiddels naar de situatie kijken hier. En dat is ook de grote uitdaging nu voor het kabinet natuurlijk, om niet te denken dat deze mensen heel snel weer vertrekken. En daarom is het uit initiatief van al die mensen die nu zeggen, kom maar bij mij in huis wonen, want ik heb nog een kamer vrij. Natuurlijk hartstikke mooi, maar ja, als iemand 2-3 jaar moet blijven, vind je het dan ook nog zo hartstikke mooi zelf.
Nee, dat zei Jezielkus ook dinsdag nog. Die was ook in de Tweede Kamer. Van, nou, ga alsjeblieft eerst goed met je gemeente praten. Of goed overleggen voordat je daadwerkelijk een Oekraïns gezin in huis
hebt. Weet waar je aan begint. Ja. Niet omdat je het die mensen niet gunt, maar omdat dit ja zegt tegen iets wat medemenselijkheid natuurlijk heel begrijpelijk is.
Ja.
Maar waar eigenlijk gewoon een structurele oplossing voor moet komen. Ja. En dat is natuurlijk de opdracht aan het kabinet op dit moment. Die moeten aan de slag om te zorgen dat er in ieder geval semi-permanente woningen komen. En dat was dan ook alweer een interessant aspect van het werkbezoek van de koning. Want de koning die houdt zich meestal op de vlakte en luistert en vraagt wat in het rond. En nu heeft hij echt een paar keer gezegd, ook tegen die burgemeester Verhulst van Ede, die er dan bij was, hè, want Ede valt, of Harskamp valt onder Ede. Maar dat hij een paar keer echt hint op iets van een nieuwe crisis- en herstelwet, waarmee je allerlei regels die je normaal hebt als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, of denk ook even aan de stikstofregels natuurlijk momenteel. Maar dat je, de nood breekt wet. Je moet veel sneller handelen dan je de 12 weken vergunningentermijn misschien kan handhaven om iets van noodwoningen neer te zetten. Omdat er zoveel mensen hier naartoe komen die een dak boven hun hoofd verdienen.
Ja.
En dat was wel interessant. En hoorden wij trouwens gisteren na het werkbezoek, ook wel in kabinetskringen, dat ze wel inderdaad aan het werken zijn aan dat soort wetgeving. Omdat je, De wal gaat het schip keren wat dat betreft. Je moet echt acuut dit probleem oplossen. En dan kan je niet dat volgens de normale regeltjes die we in Nederland kennen laten gebeuren. En dat had de koning wel heel scherp voor.
Ja, ik heb ook het idee dat als het om die vluchtelingenstroom gaat, volgens mij hadden we het daar vorige week ook nog even kort over, maar dat daar nu wel de hoogste staat van urgentie is. Hè? Binnen het kabinet en het overleg ook met de gemeente, met de geloof 50.000 plekken die beschikbaar zijn, met mogelijk een uitbreiding die erop komt. Ja, Wouter,
zeker.
Ik zou eigenlijk tot volgende week door willen praten, zit ik me te bedenken.
I know, maar echt, ja, het is, ik had nog iets, nog één ding willen zeggen, maar dat
als jij Gundogan nu aan wil halen, maar zullen we die even tot volgende week parkeren, hoe dat zich uiteindelijk tot een terugkeer in de Tweede Kamer gaat leiden. Dat is natuurlijk ook fascinerend. Ja. Die ik zag hem,
zeker.
Ik zag een foto. Nou ja, vertel.
Wat ik nog wilde zeggen, Pim, was wat ook wel erg interessant is om je te realiseren, dat Nederland natuurlijk een heel groot probleem heeft al met woningbouw. En ook een heel groot probleem heeft met asielzoekers die hier naartoe komen, waarvan velen ook niet recht hebben om hier te blijven, maar niet weggaan. Ja. En dat dat ook nog eens bovenop de druk komt, ook op COA, maar ook op het kabinet, om onderdak te vinden voor de Oekraïners. Dus dit wordt nog echt een heel groot, misschien wel het grootste probleem van deze kabinetsperiode, als je het met de huidige actualiteiten beschouwt. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee, want ik las ook, als het gaat over het aantal nieuwe woningen wat ze per jaar willen realiseren, dat ze geloof ik pas 2025 aan die 100.000 per jaar gaan toekomen en dat opgebouwd gaat worden.
25. Ja. Dat gaat nog allemaal heel erg lang duren. En dat zijn gewoon de normale paden. En dan heb je nu te maken met een enorme noodsituatie. Ja, daar red je het dus gewoon niet mee. En heel belangrijk daarbij is de eigen bevolking. Kijk, nu is iedereen nog heel erg Oekraïne-minded. Maar dat gaat op een gegeven moment, zoals het altijd gaat met nieuws, gaat de vervlakking optreden. En gaan mensen ook weer een beetje aan hun eigen belangen denken. En dan zien ze dat daar misschien nog heel weinig voor is geregeld. Ja. Omdat ze zelf ook nog heel lang op de weglijst staan. Dus het kabinet moet daar echt gigantisch aan de slag. En heel bijzonder, dan komt Hugo de Jonge weer in beeld. Ja. Hè? De man die de afgelopen jaren zo nadrukkelijk in het nieuws was. En voor de coronacrisis. Maar hij krijgt nu met die woonportefeuille ook een hele zware tijden, denk ik.
Nou, dan heb ik het nog niet eens over Karen van Gennep gehad. Ik las een verhaal van Olof van Jolen over de staat van het Nederlandse leger, waar je ook een heel betoog over zou kunnen afvuren. En dus Gundogan niet.
Olof heeft zijn eigen podcast volgens mij.
Ja, dat is waar, dat is waar. Maar tot slot misschien een uitsmijter waar we dan volgende week ongetwijfeld verder over door kunnen praten. Een klein fragmentje van Gundogan.
Gerechtigheid?
Ja, zo voelt het wel, ja. Ja. Vooral opluchting. Ja, vooral opluchting.
En denk je dat zij terug gaat keren bij Volt, Wouter? Nadat ze in het gelijk gesteld is en ze dus terug moet worden opgenomen in de partij?
Nou ja, het is echt heel moeilijk om dat in te schatten. Op dit moment zou ik zeggen ja, omdat beide partijen die intentie hebben uitgesproken. Maar ik ben heel benieuwd hoe Laurens Dassen geloofwaardig, niet alleen als met een collega Kamerlid, Gundogan op kan gaan de komende jaren. Want wij hoorden dat helemaal niet zo boos is tussen die twee.
Nee.
En ook niet met mevrouw Koekoek trouwens, de nummer drie. En aan de andere kant, De medewerkers, 13 meldingen, die een probleem hebben met mevrouw Gundogan.
Ja.
De mediation die is afgesproken is natuurlijk hartstikke nobel tussen die twee, maar er moet eigenlijk ook mediation zijn tussen mevrouw Gundogan en die 13 mensen die aan de bel hebben getrokken.
Ja.
En dat wordt dan wel een heel erg ingewikkelde opgave. Dus ik weet het nog niet zo of dit tot een succes gaat leiden.
Nee, Wouter, wij spreken elkaar volgende week. Daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid hebben over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Dus tot snel en dank voor nu.